Welkom bij De Debate. Stel je even voor, je bent, laten we zeggen, het hoofd van een enorm federaal agentschap.
Oké.
Het is ergens begin 2017, 17:15 ochtends op een willekeurige dinsdag. Je staat in je keuken, je wacht tot de koffie is doorgelopen en plotseling begint je telefoon onophoudelijk te trillen.
Ja, en op dat kleine schermpje voltrekt zich dan in real time een complete geopolitieke aardschok.
Precies dat. Je kijkt naar beneden en je leest dat de president van de Verenigde Staten zojuist de absolute kerntaak van jouw hele departement fundamenteel heeft omgedraaid.
In exact 140 tekens.
Zonder enige waarschuwing. Er waren geen beleidsmemo's vooraf, er was geen uitgebreide juridische toetsing. Terwijl jij letterlijk je eerste slok koffie neemt, is de koers van de machtigste natie ter wereld gewijzigd via een smartphone. En dat is direct zichtbaar voor tientallen miljoenen mensen.
Ongelooflijk eigenlijk, als je er zo op terugkijkt.
Vandaag duiken we in een diepgaande intellectuele gedachtenwisseling, waarbij we meerdere perspectieven verkennen op hoofdstuk 2 van het dossier Trump 2015-2029. We analyseren de overdracht van de macht in januari 2017 aan de ultieme politieke buitenstaander. En de centrale vraag van vandaag is duidelijk.
Ja, was de periode 2017 tot 2021 een noodzakelijke modernisering van het vastgeroeste ambt van de president in een nieuw digitaal tijdperk?
Of was het een fundamentele en vooral gevaarlijke ondermijning van democratische instituties en misschien wel van onze gedeelde realiteitszin? Om onze posities direct even scherp te stellen, ik beargumenteer dat deze periode een onvermijdelijke modernisering was. Een hoognodige ontwrichting van een onderzichtig, elitair systeem dat simpelweg niet meer werkte voor de moderne burger.
En ik stel daartegenover dat deze anti-institutionele aanpak de vitale constitutionele vangrails van de democratie plus de gedeelde objectieve realiteit ernstig en blijvend heeft ondermijnd, met onherstelbare schade als direct gevolg.
Nou, laten we dan meteen in die zogenaamde onherstelbare schade duiken, want ik zie dat echt totaal anders. Laten we beginnen bij de absolute basis van die periode, de communicatie.
Altijd een goed startpunt.
Voor 2017 was de communicatie van het Witte Huis een strak geregisseerde, eindeloos trage symfonie. Alles werd geredigeerd, afgewogen en eigenlijk ontdaan van elke vorm van authenticiteit.
Het was zorgvuldig, ja.
Maar toen kregen we die Twitter-diplomatie. Vanuit het perspectief van disruptie is dit de ultieme CEO-ingreep. Kijk, als je naar het bedrijfsleven kijkt, als een traditioneel bedrijf vastloopt in zijn eigen stroperigheid, is de meest effectieve stap van een nieuwe CEO om de trage PR- en HR-afdelingen volledig te passeren.
Door direct met de aandeelhouders te praten?
Exact. Dat was dit ook. Het bood radicale transparantie. Kiezers horen direct van hun leider, zonder dat journalisten of zogenaamde experts hen steeds vertelden wat hij eigenlijk bedoelde. Waarom was die snelheid en die destructie van de oude spinroom niet precies wat dat archaïsche systeem in Washington nodig had?
Nou, ten eerste omdat een nucleaire supermacht simpelweg geen tech-startup is. We moeten die metafoor van een CEO hier echt even ontmantelen.
Hoezo? Het principe is toch hetzelfde?
Nee, totaal niet. Natuurlijk, een bedrijfsleider kan aandeelhouders sms'en of tweeten. Maar als die CEO een impulsieve tweet stuurt en het aandeel keldert, dan verliezen mensen geld. Vervelend, maar overzichtelijk. Als de president van de Verenigde Staten een impulsieve tweet stuurt, verandert de explosieradius fundamenteel.
Je bedoelt de geopolitieke impact?
Precies. Dan hebben we het over militairen in het veld, over internationale verdragen en over de wereldeconomie. De fysieke realiteit hiervan was absolute dagelijkse bestuurlijke paniek. We hadden 4-sterren-generaals die via hun tijdlijn moesten vernemen dat hun missie in het Midden-Oosten abrupt was beëindigd.
Dat is wel efficiënt.
Efficiënt? Stel je voor, je bent een Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea. Je wordt door een gefrustreerde bondgenoot uit je bed gebeld over een dreigement richting Noord-Korea dat, 5 minuten geleden het internet op is geslingerd.
Wacht even, ik moet je hier echt even onderbreken.
Je hebt geen context. Is dit juridisch bindend beleid of had de president gewoon een slapeloze nacht?
Ja, oké. Maar je framed die onvoorspelbaarheid nu uitsluitend als een zwakte, als pure paniek. Maar als we kijken naar de madman theory in de diplomatie, of gewoon kijken naar basale speltheorie, dan was die ambiguïteit juist een wapen.
Een wapen?
Zeker. Bijvoorbeeld in de handelsbesprekingen met China of bij het afdwingen van hogere NAVO-bijdragen van Europese bondgenoten. Die onvoorspelbaarheid hield tegenstanders constant uit balans. Ze wisten inderdaad niet of het beleid was of een frustratie. En dat dwong ze tot concessies die onder Bush of Obama compleet ondenkbaar waren.
Daar sla je de plank echt mis wat betreft de langetermijneffecten. Kijk, ja, je kunt diplomatieke tegenstanders misschien één of twee keer verrassen met willekeur.
Het werkte wel.
Op de korte termijn, misschien, maar de absolute kern van geopolitieke macht is geloofwaardigheid en institutionele voorspelbaarheid. Als bondgenoten beseffen dat het woord van de president niet meer gedekt wordt door het staatsapparaat, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de tweets de volgende ochtend weer moet terugvertalen naar normaal beleid, dan devalueer je het gewicht van het presidentschap enorm. Het tast de structurele geloofwaardigheid van de natie aan.
En toch, als we kijken naar het binnenlandse effect van die directe lijn. Omdat de president het institutionele communicatieapparaat omzeilde, kwam hij onvermijdelijk in een frontale botsing terecht met de traditionele poortwachters. De journalistiek.
Ja, de mediaoorlog.
Precies. De president omzeilde niet alleen zijn eigen overheid. Hij omzeilde CNN, de New York Times, de hele gevestigde orde. Dat roept natuurlijk een ongekende tegenreactie op. Als je de middelman wegsnijdt, dan wordt de middelman boos.
Boos is echt een understatement in deze context. Het werd een regelrechte existentiële oorlog.
Zeker, maar we moeten wel eerlijk zijn hier. De president heeft het wantrouwen in de media absoluut niet uitgevonden. Het bronmateriaal laat duidelijk zien dat de droge takken van dat wantrouwen er al tientallen jaren lagen. Hij bracht simpelweg de lucifer mee.
Daar ben ik het ten dele mee eens, ja.
En kijk, als je dit nu luistert en denkt, maar journalisten maken toch ook gewoon fouten? Dan heb je gelijk. Maar dit ging veel dieper. Grote delen van het land voelden al heel lang dat de nationale journalistiek zich concentreerde in elitaire bubbels aan de kusten.
De zogenaamde kustelite?
Juist. De media fungeerde feitelijk als een echokamer voor een culturele elite die neerkeek op de werkende klasse. Dus de term fake news, dat was geen aanval op de waarheid. Het was briljant in zijn eenvoud als een defensief schild voor kiezers die zich al jaren gemarginaliseerd voelden. Het brak gewoon het monopolie op de definitie van de realiteit.
Het klinkt echt als ingenieuze politieke marketing, als je het zo stelt. Maar de mechanica van wat hier onder de motorkap gebeurde is zoveel gevaarlijker. Kijk, spanning tussen de pers en de president is zo oud als Amerika zelf. Jefferson en Nixon haatten de pers ook intens.
Precies, dus wat is er nieuw?
Wat er nieuw is, is dat er een cruciaal verschil is tussen zeggen, deze krant is extreem bevooroordeeld en oneerlijk over mijn beleid, en het letterlijk labelen van journalisten als the enemy of the people. Dat laatste verandert de dynamiek fundamenteel. Je verandert de pers van een lastige waakhond in een staatsvijand.
Dat is retoriek.
Nee, dat heeft fysieke gevolgen. Waarom is dat erg? Omdat een democratie, om überhaupt te kunnen functioneren, een onafhankelijke arbiter van de feiten nodig heeft. Als de president structureel elke kritische rapportage delegitimeert als een verzinsel, als kwaadaardig nepnieuws, dan erodeer je de gedeelde objectieve realiteit. Je krijgt twee compleet gescheiden werkelijkheden in één en hetzelfde land.
Maar als je gelooft dat die zogenaamde onafhankelijke arbiter al decennia niet meer neutraal was, als die al opereerde als de communicatievlegel van het establishment, dan is het afbreken van hun status juist een noodzakelijke correctie.
Een correctie door de waarheid af te schaffen.
Door het speelveld gelijk te trekken. Maar goed, laten we kijken naar de gevolgen, want dit bleef niet extern. Omdat de president de externe werkelijkheid, dus de pers, wantrouwde, begon hij dat wantrouwen ook intern toe te passen. De oorlog met de media creëerde een enorme paranoia in het Witte Huis, wat weer direct leidde tot de strijd met de eigen ambtenaren, de bekende deep state.
Exact. En hier komen we bij de absolute kern van de institutionele afbraak. Vanaf eind 19e eeuw, met de Pendleton Act, is besloten dat we de federale overheid niet meer bij elke verkiezing vullen met politieke jaknikkers. We vullen het met neutrale beroepsambtenaren.
De bureaucraten?
De deskundigen, zou ik zeggen. wetenschappers, juristen, analisten. Zij vormen het institutionele geheugen van de overheid. Zij werken binnen de strakke kaders van wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Administrative Procedure Act, de APA.
Oké, ik moet toegeven, de APA klinkt als het meest gorddroge stuk wetgeving uit de Amerikaanse geschiedenis. Waarom in vredesnaam is dit zo belangrijk in deze discussie?
Aha, het is inderdaad heel droog, maar het is cruciaal. Denk aan de APA als het stuurwiel van een gigantisch vrachtschip. De Amerikaanse overheid is dat schip. Een president kan niet zomaar op de brug gaan staan en roepen, nu hard pakboord.
Waarom niet? Hij is toch de baas?
Omdat de wet zegt van niet. Je niet openbare kennisgevingen doen. Je moet een periode voor publiek commentaar inlassen. Je moet milieu- en impactstudies doen. En uiteindelijk moet je in de rechtszaal kunnen bewijzen dat je besluit niet volkomen willekeurig is. Dat is expres zo ontworpen om te voorkomen dat de overheid als een ongeleid projectiel heen en weer schiet bij elke verkiezingscyclus.
Juist.
Maar wat gebeurt er tussen 2017 en 2021? De president probeerde constant zonder waarschuwing keihard aan dat stuur te rukken. En toen die neutrale ambtenaren zeiden, meneer de president, volgens de wetgeving moeten we eerst deze stappen doorlopen, werd die natuurlijke wettelijke bestuurlijke traagheid direct geframed als sabotage.
Als de kwaadaardige deep state.
Exact. Terwijl het gewoon de wet was.
Wacht. Ik begrijp de theorie van je vrachtschip, hoor. Maar ik moet je toch echt kritisch bevragen op de dagelijkse praktijk hiervan. Als je als buitenstaander door tientallen miljoenen Amerikanen bent gekozen met het expliciete mandaat om de swamp leeg te laten lopen.
Dat was de slogan, ja.
Precies. Als jouw belofte is om het roer radicaal om te gooien en de ontslagen beschermde ambtenaren weigeren jouw beleid uit te voeren met een beroep op historische normen en stroperige procedures, is dat dan niet gewoon insubordinatie?
Niet als het beleid illegaal is.
Maar is de wil van het volk dan ondergeschikt aan een of ander wetgevend stuurwiel uit de jaren 40?
Voor aanhangers was het massale ontslaan van ministers van stafchefs en FBI-directeuren helemaal geen chaos. Het was eindelijk daadkracht. Het was het systematisch verwijderen van ongekozen bureaucraten die dachten dat zij de baas waren, in plaats van de democratisch gekozen leider.
Maar besef je wel wat de prijs is voor die specifieke vorm van daadkracht? Het is de volledige ontmanteling van deskundigheid. Als je dat vrachtschip bestuurt door letterlijk iedereen te ontslaan die de navigatiekaarten kan lezen, dan raak je uiteindelijk het rif.
Dat valt toch wel mee? Nee, dat zagen we gebeuren. Loyaliteit aan de persoon van de president werd de enige geldige valuta, ver boven loyaliteit aan de grondwet of aan de wet. Dat creëert enorme factievorming. Medewerkers lekten constant informatie naar diezelfde enemy of the people pers, puur en alleen om interne rivalen in het Witte Huis te beschadigen. Dat is geen modern management, dat is bestuurlijke zelfvernietiging.
Er was reuring, absoluut.
Reuring is een leuk woord voor stilstand. Terwijl de president het dagelijkse mediacircus perfect bespeelde, blokkeerde de motor van de overheid volledig omdat de onderdelen rijdend werden vervangen. En we hoeven niet te speculeren over of dit model werkt, want we zagen wat er gebeurde toen dit gehavende schip de echte wereldwijde stormen invoer.
Kijk, je doelt natuurlijk op de twee absolute stresstesten van dit presidentschap. De eerste impeachment in 2019 en de pandemie in 2020. Laten we ze ontleden. Laten we beginnen bij de impeachment. De dynamiek die we net bespraken, de president versus de instituties, bereikte hier het absolute kookpunt.
Ja, de kwestie rond Oekraïne legt de fatale zwakte van dit hele antisysteemdenken bloot. Om de mechanica hiervan even helder te krijgen voor wie het kwijt is, het congres had bijna $400 miljoen aan militaire steun goedgekeurd voor Oekraïne.
Klopt.
Die steun werd onverwachts door het Witte Huis vastgehouden. Waarom? Omdat de president, en dat bleek uit een formele klacht van een klokkenluider uit de inlichtingengemeenschap, de nieuwe Oekraïense president in een telefoongesprek zwaar onder druk zette. Hij wilde dat Oekraïne een corruptieonderzoek zou aankondigen naar zijn voornaamste binnenlandse politieke tegenstander. En het geld, die militaire steun, was simpelweg de hefboom.
De inmiddels befaamde quid pro quo.
Precies dat. En voor critici, voor juristen, voor diplomaten was dit het ultieme angstaanjagende bewijs dat de democratische vangrails het definitief begaven. De rauwe, geopolitieke macht van het kantoor van de president werd ingezet als chantagemiddel voor puur persoonlijk politiek gewin. De klokkenluider deed wat het systeem vereist, alarm slaan via de officiële wettelijke kanalen. Dat leidde onvermijdelijk tot de impeachment. Het was een klassiek, onomstotelijk misbruik van macht dat precies aantoonde waarom we al die wetten en procedures überhaupt hebben bedacht.
Kijk, dat is 100% de lezing vanuit Washington. Dat is hoe de instituties het zagen. Maar we moeten cruciaal kijken naar hoe deze mechanismen landen bij de kiezers. Want dat verklaart de moderne Amerikaanse politiek veel beter.
Oké. Hoe zagen de kiezers het dan?
Toen de impeachmentprocedure op televisie werd uitgezonden, bevestigde dit voor de helft van het land helemaal niet dat Trump corrupt was. Het was precies het tegenovergestelde. Het was de absolute bevestiging van zijn theorie.
Dat meen je niet?
Zeker wel. Wat zagen zij? Zij zagen anonieme spionnen uit de deep state, ze zagen diplomaten in dure maatpakken en de gevestigde media die na jaren van frustratie eindelijk het zwaarste constitutionele middel inzetten, afzetting, om de verkiezingsuitslag van 2016 alsnog ongedaan te maken.
Oh, wauw.
Ja. Toen de Senaat hem uiteindelijk vrijsprak, zagen aanhangers dat niet als een of ander falend corrupt systeem. Nee, ze zagen het als de ultieme overwinning op een elite die weigerde hun macht af te staan aan het volk. We spreken hier letterlijk over twee totaal parallelle realiteiten.
En dat is exact mijn punt over de vernietiging van de objectieve werkelijkheid. Als feitelijk aantoonbaar vaststaat dat een president buitenlandse militaire steun chanteert voor campagnedoeleinden en de Senaat spreekt hem vrij puur op basis van tribale partijloyaliteit, ja, dan heeft het systeem gefaald. Dan wint de politieke realiteit dus van de feitelijke werkelijkheid.
Het is hoe je de feiten weegt.
Nee, feiten zijn feiten. En hoe dodelijk de gevolgen van zo'n verdeelde werkelijkheid kunnen zijn, werd een jaar later pas echt pijnlijk duidelijk. Toen kwam de pandemie.
De absolute zwarte zwaan van 2020, een wereldwijde, totaal ongekende biologische crisis die vol neerstortte op een samenleving die politiek eigenlijk al op instorten stond.
Ja, en dat was het exacte moment waarop de anti-institutionele retoriek frontaal op de onverzettelijke wetten van de biologie klapte. In een crisis van deze omvang moet een land blind kunnen vertrouwen op zijn experts, de artsen, het CDC, de wetenschappers.
Maar het vertrouwen was weg?
Precies, want de president had de voorgaande 3 jaar besteed aan het systematisch afbranden van alle expertise in de overheid. Wat we zagen in die persconferenties in 2020 was ronduit surrealistisch. De president sprak live op nationale televisie zijn eigen medische topadviseurs tegen.
Hij stelde vragen.
Hij ondermijnde ze. Maar het meest destructieve mechanisme was de politisering van basale volksgezondheid. Zoiets simpels als het dragen van een mondkapje of het accepteren van sterftecijfers, dat werd plotseling een test voor politieke loyaliteit. Dat is wat er gebeurt als je het gedeelde fundament van feiten jarenlang kapot slaat. De Amerikaanse samenleving bleek op dat moment simpelweg de collectieve capaciteit te missen om effectief op te treden tegen een virus.
Daar breng je absoluut een zwaar punt in. Maar ik weiger de analyse hier zo eenzijdig, zo negatief te laten eindigen. Want als we de effectiviteit van de ontregelende, snelle CEO-aanpak ergens echt in actie hebben gezien, dan was het paradoxaal genoeg ook tijdens deze pandemie.
Je gaat het nu toch niet verdedigen?
Zeker wel. Het absolute kroonjuweel van deze hele periode was Operation Warp Speed. Terwijl Europa maandenlang vastzat in dodelijke bureaucratische inkoopprocedures en risicomijdend gedrag, pompte het Witte Huis ongekende miljarden direct in de farmaceutische industrie. Ze zetten de logistieke machinerie van het leger in om decennia aan trage FDA-regelgeving gewoon te overschrijven en te versnellen.
Dat klopt, het ging heel snel.
Historisch gezien duurt de ontwikkeling van een vaccin 10 jaar. Nu hadden we het in minder dan 9 maanden. Als we het hebben over het doorbreken van de swamp, over het rigoureus wegsnijden van red tape om resultaten af te dwingen voor de gewone burger, dan is dit het ultieme, onweerlegbare succes van precies die start-up mentaliteit die we eerder bespraken.
Kijk, ik zal het ongekende logistieke succes van Operation Warp Speed niet ontkennen. Het was echt een meesterstuk van Amerikaanse innovatie. Maar zie je dan echt niet de immense paradox in je eigen argument hier?
Welke paradox? Het werkte.
Operation Warp Speed slaagde juist omdat het volledig leunde op de decennia-lange expertise van het CDC, van de FDA, van de universitaire medische centra en de logistieke spierkracht van de federale overheid. Het leunde op exact diezelfde deep state en wetenschappelijke gemeenschap die de president elke dag in zijn retoriek als vijanden van het volk bestempelde.
Het werd alleen anders aangestuurd.
En de tragedie was compleet toen het vaccin er eenmaal in recordtijd was, weigerde een significant deel van zijn eigen achterbanden te nemen. Simpelweg omdat het wantrouwen tegen de overheid, dat hij dus zelf jarenlang had gezaaid, zo ongekend diep geworteld was geraakt. De pandemie creëerde de chaos niet. Het werkte gewoon als een mededogeloos vergrootglas op de gaten in het maatschappelijk weefsel die al waren geslagen.
Wat ons dwingt om de balans op te maken van hoofdstuk 2 van dit dossier. Als we de feiten van de periode 2017 tot 2021 overzien, helemaal los van politieke voorkeur, dan is de conclusie onvermijdelijk. Het presidentschap is onomkeerbaar gemoderniseerd. De verwachtingen van wat een president is, hoe snel een president kan handelen en hoe direct de communicatie met het volk kan zijn, die zijn permanent veranderd. De oude mal van het bedachtzame, trage 20e-eeuwse presidentschap is echt definitief gebroken. Het smartphone-tijdperk zit verankerd in de Oval Office, met al zijn wendbaarheid.
Dat het permanent veranderd is, daar zijn we het over eens, absoluut. Maar we moeten wel erkennen dat de prijs voor die zogenaamde wendbaarheid astronomisch was. Het heeft geleid tot het uithollen van onze constitutionele normen, het wegsnijden van cruciale deskundigheid in het hart van het staatsapparaat en, nou ja, wat mij betreft het meest tragische, de vernietiging van de gedeelde waarheid. Een democratie zonder gedeelde feiten bouwt op drijfzand en de langetermijn stabiliteit van een natie is daardoor extreem kwetsbaar achtergelaten.
Beide perspectieven zijn waar we het vandaag mee moeten doen. Hoe je het ook wendt of keert, de manier waarop de leider van de vrije wereld regeert, communiceert met bondgenoten en omgaat met de pers, is voor altijd geherdefinieerd. Geen enkele toekomstige leider kan het zich nog permitteren om terug te vallen op de voorspelbare, saaie persberichten van 20 jaar geleden.
Nee, de geest is wat dat betreft definitief uit de fles.
Wat ons achterlaat met misschien wel dé fundamentele historische vraag van onze tijd. En vraag om over na te denken wanneer je zelf naar dit dossier kijkt. Veranderde Donald Trump het ambt van de president fundamenteel door zijn disruptie? Of was zijn presidentschap slechts een onbarmhartige, loepzuivere spiegel die ons simpelweg toonde wat het moderne, digitaal versplinterde Amerika onder de oppervlakte al was geworden?
Dat is een vraag waarop het antwoord waarschijnlijk de komende decennia nog niet volledig helder zal zijn.
En een vraag die de perfecte opmaat vormt voor de explosie die volgde. Want kijk, als 2017 tot 2021 de stresstest was, dan moet de ultieme beproeving nog komen. In onze volgende discussie richten we ons op hoofdstuk 3. De geëxplodeerde verkiezingen van 2020 en de immense, werkelijk ongekende crisis rond de fundamenten van de rechtsstaat die daarop volgt. Tot die tijd. Bedenk de volgende keer dat je 's ochtends met een kop koffie in je hand naar je oplichtende telefoonscherm kijkt, hoe snel één simpel berichtje de wereldgeschiedenis kan kantelen. Bedankt voor het luisteren!